Leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief.
Welkom, mijn naam is Marien Korterink en deze week praat ik met relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog Phoenix de la Fosse over een dochter die een zoon is. Phoenix, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Wat speelt er in deze casus?
In deze casus komt een moeder bij mij. Haar man is thuisgebleven en ze is helemaal in tranen, want haar dochter heeft gezegd dat ze een zoon is. En toen ze het hoorde, of toen ze het samen hoorde, is zij in tranen uitgebarsten en ze kan eigenlijk niet meer stoppen met huilen. Ze is zo emotioneel en in de war. En ze vindt het heel naar, maar dit is wat het is.
En als ik dit dan hoor, dan denk ik, er zijn eigenlijk twee dingen die we dan moeten bespreken. Twee sporen die we moeten bespreken. De reacties van de ouders, hoe die hiermee om moeten gaan. Maar ook natuurlijk wat er bij dat kind is gebeurd. Hoe is dat precies gelopen? Want in jouw column, nou, dan heb je altijd minder ruimte natuurlijk. Dus vertel eventjes, hoe gaat zoiets bij mensen die bijvoorbeeld bij jou komen en hiermee te maken hebben? En wat speelt er in deze casus?
In deze casus is het zo dat deze dochter in Amsterdam is gaan studeren en ouders vonden dat wat ver weg. Want het gaf afstand, letterlijk en figuurlijk. Maar ze vertrok dus eigenlijk uit hun invloedssfeer. Zo voelde het in ieder geval voor moeder. Ze kwam niet zo vaak thuis. En als ze er kwam met de vuile was, dan had moeder allerlei vragen. Want die wilde weten hoe het met die dochter ging. En de dochter hield het af. Die vertrok dan ook weer
Klinkt
snel.
Klinkt op zich positief vanuit die moeder, toch? Dat je vraagt van, hey, hoe is het daar? En hoe is het met de studie? En met wie ga je om?
Ja, klinkt positief. Maar het werkte averechts. Want de dochter vertrok dan behoorlijk gesloten weer terug naar Amsterdam. En zij kreeg daar ruzie over met haar man. Want haar man zei, dan hou dat toch mee op. Niet zo achter haar aanjagen, laten dat toch. Ze is daar happy. We hebben er toegestaan om in Amsterdam te gaan studeren. Doe nou nog toch niet zo. Die wilde graag de komst van hun dochter wat verlengen. En door de vragen van moeder ging ze juist eerder weg.
Ja, dus laat het los en loslaten van kinderen die op zichzelf gaan wonen. Dat speelt in
dat
die zin ook bij die moeder.
Ja, ook in. En ze waren dus niet zo goed op de hoogte van hoe het allemaal ging met hun dochter. En dan ineens dit verhaal van dochter van hier ben ik en ik heet voortaan David. En ik ben een jong, ik ben een man. En vader die kon reageren met vragen van Wat is er dan? Je vertelt dat voor een traject. Wat is dat dan voor een traject? Dus die was nieuwsgierig, benieuwd. En moeder kon alleen maar heel emotioneel reageren en huilen. En kon nog wel huilen bij het afscheid zeggen dat ze van haar kind hield. Maar dat was het dan wel. En ze vindt het heel vervelend dat ze zo heeft gereageerd. Maar het is al wat het is. En hun dochter had gezegd, ik heet voortaan David. En die naam is heel erg lastig uit te spreken.
Hoe komt dat? Want dat lijkt iets heel kleins dan misschien, een naam uitspreken. Maar dat is dus eigenlijk iets heel groots.
Ja, want moeder is vooral, want ik vraag dan ook van wat zijn dit voor tranen? En het is verdriet, maar het is ook zorg. Maar het is ook verdriet dat was ze had bedacht dat haar dochter haar kleinkinderen zou geven. Huisje, boompje, beestje wensen ze voor haar dochter. Haar dochter ging studeren. Dus ze dacht, nou, dat wordt een leuk en mooi leven. Een leuke baan voor mijn dochter. Mijn dochter gaat vast trouwen. Er komen kleinkinderen. We gaan oppassen. Nou, dat viel voor haar allemaal in duigen. Dus het is ook, ze moet zich ook herpakken van, mijn droom is dus nu in gruzelementen. En wat ook speelt bij ouders is dat ze zich zorgen maken.
En die moeder, het gaat over haar primaire reactie. Ergens de baalt ze daar dus van. Maar ja goed, daar kan je natuurlijk ook niet zoveel aan doen. Want daarom heet het een primaire reactie. Dat plan je natuurlijk niet hoe je reageert, toch, op zulk nieuws?
Nee, zeker niet. Dus het was voor hun ook beide heel onverwacht. Ze hadden het helemaal niet aanzien komen. Niks van gemerkt. Dus één grote schrik. En haar reactie is dan huilen. Vaders eerste reactie is van, wat is dit? Dus zij doet eigenlijk een stap naar achteren. En vader doet een stap naar voren. Dat is wel het verschil.
Maar zij baalt daarvan. Maar goed, je wil graag anders reageren. Maar zo is het nou eenmaal. Dit is jouw, je kan dat niet plannen.
Nee, Nee, en het blijkt dus eigenlijk ook dat deze vrouw heeft meer tijd nodig. Om dit te kunnen verwerken, om het te kunnen plaatsen. Om het ook om er ruimte voor te maken in haar eigen leven.
Ja. Dan het kind. Ja. Die worstelt hier waarschijnlijk al veel langer mee. Want het komt voor die ouders als een verrassing. Maar dat kan dat voor het kind toch niet zijn?
Nee. Het is het kan zijn dat ineens het kwartje valt. Dat kan. Maar doorgaans, als je voor je gevoel in het verkeerde lichaam zit, heb je dat gevoel al veel en veel langer. Dat er iets niet klopt. En sommige mensen kunnen aangeven, ik zit in het verkeerde lichaam. Ik zie eruit als een jongen, maar ik ben een meisje. Of andersom. Anderen hebben meer het idee van, het klopt niet. Dat betekent niet dat alle kleine kinderen bijvoorbeeld, die veel liever met poppen spelen in plaats dat ze met autootjes spelen, in het verkeerde lichaam zitten. Absoluut niet. Maar als er iets is waardoor het meer is dan dat, het kind bijvoorbeeld aan blijft geven van, Ik wil een meisje zijn. Ik wil een jurk aan. Ik wil een Barbie. Ik wil me opmaken. Ik wil mijn nagels lakken. Als klein kindje. Dat je dan echt wel moet denken van, hey, wat ik moet nou eens goed kijken naar mijn kind. En als ik hier niet goed achterkom wat er nou allemaal speelt, misschien moet ik eens naar een deskundige gaan en mijn kind eens laten onderzoeken van wat is er aan de hand?
Jij zegt het kan zo zijn, zo klinkt het een beetje als uitzondering dat er ineens een kwartje valt en dat dan alles op zijn plaats valt. Maar heel vaak weet in ieder geval het kind zelf al van, er gaat iets niet goed. En als ouders, als je goed gefocust, gewoon betrokken bent op je kind, dan voel je wel aan, er gaat iets niet helemaal goed.
Ja, er gaat iets niet helemaal goed en Wat ook kan zijn, dat de omgeving het eigenlijk allang ziet. Maar bijvoorbeeld denkt van, nou, onze zoon is misschien homoseksueel of zo. Het kan ook zijn. Maar er is dan wel iets te zien aan het individu.
Die zit niet lekker in zijn vel.
Die zit niet lekker in zijn vel. Of die is niet zo stoer of zo. Als een broer is anders dan zijn broer, of is anders dan zijn. Ja, is wat anders.
En heb je dat eigenlijk. Want je hoort natuurlijk ook wel eens van coming-outs van mensen die veel ouder zijn. Maar die weten dat eigenlijk ook gewoon al heel lang. Maar dat duurt gewoon veel langer voordat ze hun coming-out hebben?
Ja, of ja, weet het al heel lang.
Het is niet zo dat je op je 40ste erachter komt, zeg maar. Nee, eigenlijk over het algemeen.
Nee, je voelt, er is wel iets aan de hand, maar je weet niet wat het is. Dus doorgaans, als ik mensen spreek, ik spreek een volwassene, dan zijn mensen al een hele tijd op zoek van wat is er toch? Of ik merk bepaalde dingen aan mijzelf die ik voor mezelf hou. Want ja, dat ga ik niet zomaar aan de grote klok hangen. Maar wat is dit nou? Wil je met me meekijken? En soms hebben mensen, zijn wat ouder en die weten wel wat er aan de hand is. Maar die willen dan samen met iemand van buiten het sommetje maken van ja, wat kost me dit eigenlijk als ik die transitie in zou gaan, als ik dat zou doorzetten en wat niet, want ik kom op dit en dit en dit, maar denk eens mee. Dat soort vragen kunnen ook komen.
Ja, en je bedoelt dan meer van dat je nadenkt van, bij wijze van spreken, je hebt een gezin, je hebt kleinkinderen.
Ja, je hebt een baan.
Je bent 70, ja. 75. Loont het? Loont, want dat is bij iedereen misschien anders. Maar van, wil ik mijn hele leven in die zin, want je leven wordt dan echt totaal anders, hè?
Ja.
En wil ik dat nog?
Ja, precies. Ja. Want kijk, als je echt in die transitie, als je dat traject wil gaan, dan betekent het dus ook dat je als, dat is de voorwaarde, dat je ook eerst een jaar in de verschijningsvorm van dat andere geslacht leeft. Kan je dat? Durf je dat? Doe je dat? Want het is niet alleen iets fysieks, het is ook natuurlijk iets psychologisch wat er verandert. Maar ook als je bijvoorbeeld zegt van, ik ben een vrouw, ik wil dus als een vrouw door het leven. Dat betekent ook dat je hormonen toegediend gaat krijgen en dingen gaan anders voor je voelen. Je wordt stemmingsgevoeliger bijvoorbeeld, je spierkracht wordt veel minder. Nou ja, van alles gebeurt er. En dat moet je wel willen. Moet je beseffen, je moet goed voorgelicht zijn. Het vraagt ook bepaalde kracht van jezelf. En natuurlijk is het heel erg fijn als je omgeving je daarin dan wel steunt.
Ja, want ik hoor in die zin bij de ouders in deze column van jou ook wel zorgen over van... Ze denken ook direct van hoe zal het voor het kind zijn? Ja. Je hoort dat kinderen gepest worden. Dat het later moeilijker is misschien bij wijze van spreken om aan een baan te komen. Er zijn heel veel mensen die zullen zeggen van is dat wel echt? Of nou, noem het maar op. Ja. Ze maken zich zorgen.
Ja, ze maken zich zorgen. En dat is ook zo. Ik bedoel, je hebt het ook niet makkelijk. Je voelt je toch een transvrouw of een transman. Terwijl je van binnen weet van ja, maar dit ben ik. Het is niet zo van ik wil het worden. Je bent het. Je bent een vrouw of je bent een man. Je ziet er alleen anders uit. En vaak hebben mensen het idee van ja, maar het is gewoon een man in een jurk. Nee, het is een vrouw. Het is, en dat moet je wel beseffen.
Hoe komt dat veel mensen dat zien als dat is gewoon een man in een jurk?
Het is onbekend. En onbekend is vreemd en raar. En dan komt dus een snoeihard oordeel over. En dat kan dus niet. Maar ja, er is wel heel veel lijden van iemand die zegt van ik zit toch echt in het verkeerde lichaam.
Ja, en dat weten we natuurlijk ook niet, want statistieken, er zijn heel veel mensen die natuurlijk lastig.
Die komen nooit hiermee naar voren om allerlei redenen. Om wat het allemaal zou kosten om dat naar voren te brengen. Er is zoveel, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Er gebeurt dan zoveel in dat leven, gaat zoveel op zijn kop. Nou ja, niet iedereen zal dat aan kunnen en durven. Voor zichzelf en of de omgeving.
Wat is de rol van ouders dan trouwens bij het maken van een weloverwogen beslissing? Zeg maar? Want dat ligt natuurlijk uiteindelijk altijd bij de persoon zelf.
Ja.
Kijk, en die ouders, ik snap wel dat ze die zorgen hebben misschien over van hoe het voor het kind zal zijn en dat je gepest kan worden. Alleen de ouders kunnen uiteindelijk niet die beslissing maken natuurlijk.
Nee.
Wat is je rol daarin? Is het inderdaad van de voor's en tegen's samen met het kind afwegen bijvoorbeeld?
Nou, ik zou zeggen, sluit aan bij de wens van het kind. In dit geval is het kind in de 20. Wat dit kind kan zelf aangeven van wat het nodig heeft. Wat het voor van zijn ouders wil. Dus vul niet in, maar vraag. Ik denk de insteek van vader, dingen vragen, is een heel erg goede. Nieuwsgierig zijn. Open zijn voor het verhaal van dit kind. En ook openstaan voor wat het kind aangeeft. Wat het nodig heeft van ouders.
Ik heb als laatste nog... Er luisteren misschien ook mensen die worstelen hiermee. Of die in hun omgeving ermee worstelen. En denken van ja... aan de ene kant wil ik heel supportig zijn. Aan de andere kant, ik heb er moeite mee. Of dat nou wel de bedoeling is bijvoorbeeld.
Ja.
Moet je dat nou wel uiten of niet uiten? Of moet je dat voor jezelf houden? Ligt er ook aan wat je rol natuurlijk is in de omgeving? Denk
ja,
ik, maar
kijk, als het een ouder-kindrelatie is... Je kent elkaar natuurlijk door en door. Dus dit kind zal ook voelen van... mijn ouders vinden dit lastig. Of mijn ouders die keuren dit af. Of mijn ouders zijn hier bang van geworden. Je kan het dan beter naar mijn idee zeggen. En daar transparant in zijn. Van ik vind het heel eng. Of ik vind het heel lastig. Of ik kan het niet zo goed plaatsen. Of ik heb hier veel moeite mee. Maar ik wil je wel steunen en je blijft mijn kind en ik hou van jou. Maar weet je, maar laat wel zien als je er moeite mee hebt, dat je er moeite mee hebt. Want om te doen alsof het allemaal oké is, ja, dat voel je. Het hangt in de lucht natuurlijk.
Ja. En de kunst is dan vooral om aan de ene kant misschien dat gewoon eerlijk te zeggen en aan de andere kant ook die liefde bijvoorbeeld als ouders zijnde te laten voelen.
Ja, ja.
Want die combi lijkt me soms nog ingewikkeld.
Ja. Maar blijf praten over wat er in jezelf gebeurt. Van ik vind het lastig, maar ik wil je niet laten vallen. En misschien reageer ik soms verkeerd, maar zeg het me dan. Of in dit geval, ik vind je naam heel lastig nu nog. Maar ik wil het wel proberen. Maar geef me de tijd. Kijk, deze moeder heeft heel duidelijk de tijd nodig.
Wat misschien ook niet gek is. Als je dus zelf de hele tijd hebt gedacht, ik heb een dochter, maar je hebt dus eigenlijk een zoon.
Ja, ja. Dus ik denk voor haar belangrijk dat ze aan haar kind doorgeeft van... geef me de tijd. Ik krijg het niet zo makkelijk ineens op een rijtje, weet je. Maar ik wil het wel. Dat alleen al. Ik wil het wel, maar geef me de tijd. Dat is al een heel andere boodschap dan... Ik kan je nu niet zien en ga maar naar je vader toe.
Als ik het zo hoor en lees in jouw column ook, dan denk ik wel, het is heel moeilijk, hè?
Ja, het is heel moeilijk.
Want er gaat een heel leven echt op zijn kop, toch?
Ja, ja. En de context gaat mee.
Dankjewel, Phoenix, voor deze week. De column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag naar podcast@ne.nl. Dan komt hij bij mij binnen. Of mail hem anoniem naar phoenix@ne.nl en dan kan zij jouw vraag beantwoorden. Tot volgende week.